Gedraagt Europa zich op dit moment als iemand die met een vingerhoedje de oceaan probeert leeg te scheppen, terwijl er letterlijk een tsunami op ons afkomt?
Ja, dat is wel een heel treffende vergelijking eigenlijk.
Welkom bij deze diepgaande verkenning. Als je het essay van Rob van Linda leest, dat zojuist is gepubliceerd, vandaag 9 augustus 2026, met de titel The Fall of the Wall of Illusions, dan ontkom je simpelweg niet aan een nogal ongemakkelijke realiteit.
Nee, absoluut niet. Het is echt een harde confrontatie.
Precies. Zijn analyse laat zien hoe onze hoogdravende Europese idealen keihard te pletter slaan op een toch wel meedogenloze wereldwijde infrastructuur. Het doel van onze verkenning vandaag is om jou, de luisteraar, helemaal mee te nemen door die kloof tussen theorie en realiteit. Filteren we onszelf eigenlijk uit de markt?
We zitten echt in een fase waarin we die luxe positie van abstracte debatten langzaam, eigenlijk best wel heel snel aan het verliezen zijn. We moeten volgens Van Linder nu echt een binaire keuze maken.
Welke keuze is dat dan precies?
We kunnen blijven vasthouden aan een soort geromantiseerde stilstand, of we moeten radicaal doorschakelen naar pragmatisme. Een functionerende tussenweg, die lijkt er gewoon niet meer te zijn.
En de voorbeelden die in de analyse staan maken dat ook echt pijnlijk concreet, toch?
Zeker weten.
Laten we dan maar meteen beginnen bij iets heel tastbaars. Van Linder opent met een prachtige observatie over de dagelijkse straten van Berlijn. Kijk, als jij in Londen of Rotterdam in het openbaar vervoer stapt, dan denk je daar niet eens meer over na.
Nee, je houdt gewoon even je telefoon voor zo'n paaltje.
Ja, precies. Je smartwatch, je telefoon, een NFC-chip communiceert op de achtergrond, je hoort een piepje en algoritmes berekenen ergens in de cloud feilloos de goedkoopste route. Dat is volledig onzichtbaar en frictieloos geworden.
Maar dan kom je in Berlijn.
Exact.
Wat de auteur heel treffend omschrijft als een digitaal openluchtmuseum. Daar wordt het maatschappelijke debat nog steeds gedomineerd door de vraag of een kaartjesautomaat überhaupt het recht wel heeft om contant geld te weigeren.
Dat is toch onvoorstelbaar?
Ja, het komt voort uit een fundamenteel wantrouwen. Mensen staan daar in de kou te hannissen met muntjes en echt niet uit nostalgie, maar vanuit een soort ingebakken angstbeeld voor totale digitale surveillantie.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Want het is dus alsof we een gigantisch hangslot op de voordeur hangen, maar ondertussen alle ramen wagenwijd openzetten voor Big Tech.
Ja, een hele dure illusie is dat.
Inderdaad, want zo'n lokaal OV-bedrijf moet dan miljoenen euro stuk slaan op het onderhoud van haperende muntproevers. Geld dat eigenlijk naar nieuwe treinen zou moeten gaan. En dat allemaal om de identiteit van die reiziger te beschermen. Maar hier komt die hilarische paradox.
De beroemde privacy paradox.
Ja, want diezelfde reiziger die zijn muntgeld verdedigt alsof zijn leven ervan afhangt, zit 10 minuten later op het toilet. En wat krijgt hij op zijn telefoon? Hypergepersonaliseerde advertenties voor 3 laags luxe toiletpapier met kamillengeur.
Wat hier zo fascinerend aan is, is dat we de verkeerde dingen beschermen tegen de totaal verkeerde actoren.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, we klampen ons vast aan papieren formulieren en dat muntgeld op het perron. Maar op de achtergrond hebben mondiale algoritmes ons al lang geanalyseerd. Waarom verschijnt die advertentie voor toiletpapier?
Omdat Silicon Valley alles al weet.
Exact, omdat via razendsnelle veilingen jouw locatiedata, je verblijfsgeit, je zoekgeschiedenis real-time naar de VS zijn gestuurd. We bouwen een papieren fort op lokaal niveau, maar laten de achterdeur openstaan voor de echte datastofzuigers.
Maar is het niet ook zo dat Europa juist probeert de meest kwetsbaren die misschien geen bankrekening hebben, te beschermen? Ergens zit daar toch een nobel doel achter. Van Linda schrijft dat natuurlijk vanuit zijn perspectief. Maar die intentie is toch goed?
Oh, de intentie is zeker goed. Inclusiviteit is essentieel. En dat ontkent de analyse ook nergens. Maar het gaat om de methode.
Oké, leg uit.
We proberen inclusiviteit af te dwingen door de hele technologische vooruitgang te vertragen. In plaats van voorgang te omarmen en daar toegankelijke digitale alternatieven voor te maken, pinnen we het hele systeem vast op de traagste analoge component.
Dus je haalt de snelheid uit het hele netwerk.
Precies, en daardoor kun je op macroniveau gewoon niet meer concurreren met de rest van de wereld.
Wauw, oké. Dat is een perfect bruggetje naar de volgende illusie. Van dat microniveau van toiletpapier stappen we over naar het macroniveau van de Europese infrastructuur.
De mythe van de datasoevereiniteit.
Ja, precies. Je leest het in bijna elk jaarverslag. Uw data staat veilig in ons datacenter in Frankfurt. Met zo'n trots Europees stickertje erop.
Dat is echt de ultieme placebo. Een gigantische misvatting van overheden en grote bedrijven.
Maar we hebben de GDPR toch?
Zeker. We doen alsof een fysiek hek in Duitsland betekent dat we de regels bepalen. Maar we vergeten de Amerikaanse Cloud Act.
Ah, de Cloud Act. Hoe werkt die ook alweer precies in deze context?
Kijk, die infrastructuur is vaak in handen van Amerikaanse giganten. Denk aan Microsoft, Google, AWS. Onder de Cloud Act moeten deze bedrijven de Amerikaanse autoriteiten altijd toegang geven tot die data, als daarom gevraagd wordt.
Ongeacht waar die server fysiek staat.
Ongeacht de locatie. Frankfurt biedt dus juridisch 0,0 bescherming. Als Washington erom vraagt, moeten die bedrijven leveren.
Dus dat hele idee van onze data blijft hier, is eigenlijk een wassen neus.
Compleet.
En dit werd dus onlangs pijnlijk duidelijk bij DeepL. Dat stuk in het artikel vond ik echt verbazingwekkend. We hebben het hier over het Europese paradepaardje.
Ja, het succesverhaal uit Keulen.
Precies. Beter dan Google Translate, puur Europees, volledig GDPR-compliant. Het was het bewijs dat we het wel konden. En toch ging het mis?
Nou ja, mis. Ze moesten simpelweg capituleren voor de schaal. Om dat enorme datavolume van hun AI-model goed te kunnen draaien, hadden ze gigantische rekenkracht nodig. Ze moesten onlangs wel overstappen op Amazon Web Services, oftewel AWS.
Dus ze zitten nu gewoon bij een Amerikaans bedrijf?
Ja, data van heel veel gewone gebruikers gaat nu gewoon via de infrastructuur van Amazon en valt dus onder diezelfde Cloud Act.
Dus wat betekent dit allemaal? We fokken hier de allerbeste renpaarden, we leiden de knapste koppen op, maar we bezitten geen enkele renbaan. Die moeten we vervolgens in Amerika gaan afhuren. Waarom bouwen we dan niet gewoon keihard een eigen, puur Europese cloud? We hebben toch partijen als Hetzner en OVH?
Als we dit in het grotere plaatje plaatsen, is dat helaas te simpel gedacht.
Hoezo dan? We hebben toch geld en de techniek?
Partijen als Hetzner en OVH leveren fantastisch werk. Maar ze zijn domweg te klein vergeleken met de hyperscalers in Seattle of Mountain View. Je kunt schaalvoordeel niet zomaar bij elkaar wensen met een Europees subsidiepotje.
Dus een verplichte Europese cloud zou averechts werken?
Ja, je creëert dan puur een schaarste-economie. De markt zal zo'n ideologische beslissing onherroepelijk afstraffen. Je krijgt dan hogere prijzen, slechtere prestaties en je loopt technologisch meteen jaren achter de feiten aan.
Nou, oké, onze data staat dus op andermans servers. Maar we moeten het ook even hebben over wat die service eigenlijk aandrijft. Want in sectie 3 ontmantelt Van Linda de mythe van de schone, zelflerende kunstmatige intelligentie.
Ja, de façade van Silicon Valley.
Inderdaad. Je ziet zo'n Tesla Optimus robot of een slimme AI. En het lijkt een perfect machinaal wonder dat gewoon zichzelf slim maakt.
Dat is wat ze je graag willen laten geloven, ja.
Maar de werkelijkheid is een, wat de auteur noemt, digitaal dagloners bestaan. En dat is schokkend. Want aan de achterkant zitten er miljoenen onzichtbare clickworkers in het globale zuiden.
Kenia, Colombia, de Filipijnen.
Precies. Mensen die voor nog geen $2 per uur handmatig gruwelijke beelden moeten sorteren. Geweld, haatberichten. En dat allemaal zonder enige vorm van traumatherapie. Puur om platforms als OpenAI of Meta schoon te houden voor ons.
Ja, AI rust is eigenlijk gewoon op menselijke uitbuiting. Dat is de brute realiteit van die zogenaamd clean technologie.
Hier wordt het pas echt interessant. Want AI is dus geen autonoom brein in een glazen pot, maar een virtuele sweatshop. Maar als we dat eigenlijk wel weten, of kunnen weten, waarom is er dan geen gigantische opstand? Hoe zijn jij en ik dan nog in staat om dit zo nuchter te analyseren? Zijn wij een uitzondering?
Dit roept een belangrijke vraag op, inderdaad. Van Linda stelt in zijn essay dat die platforms, de algoritmes zelf, functioneren als modern brood en spelen.
Panem et circenses.
Precies, als een soort algoritmische verdoving. Platforms zoals TikTok of Instagram analyseren jouw pupilbewegingen en scrollsnelheid. En dat doen ze in milliseconden.
Dus ze weten precies wanneer je verveeld raakt of juist geprikkeld.
Ja, en ze geven je brein continu dopaminehits. Zodra je ook maar dreigt iets ongemakkelijks te voelen, word je verdoofd met ragebait of kleine cultuuroorlogjes. De grote massa blijft daardoor collectief geïmmobiliseerd.
Wauw, dus we worden eigenlijk gewoon bezig gehouden in de zandbak, zodat we niet zien hoe geopolitieke machtsverschuivingen buiten de zandbak plaatsvinden.
Maar zodra je dat mechanisme doorziet, zoals deze analyse vandaag doet, dan kun je er dus wel deels aan onttrekken. Dat is de eerste stap. Maar de grote massa zit nog muurvast in die verdoving.
Dat is best een angstaanjagend idee. Wat me brengt bij het laatste en misschien wel het meest dystopische deel van het artikel. Want wat gebeurt er als een verdoofde mensheid de controle overdraagt aan technologie die sneller groeit dan we kunnen bevatten?
We gaan een richting wat de auteur de Agentic Swarm noemt.
De Agentic Swarm? Laten we eerst even kijken naar die uitspraak van de CEO van Cloudflare, die van Linda aanhaalt.
Ja, die uitspraak is echt tekenend. Hij stelde onlangs dat al het menselijk internetverkeer straks nog maar een rounding error zal zijn.
Een afrondingsfout. Al ons gescroll en geklikt. Een afrondingsfout.
Ja, het internet wordt een snelweg waar AI-agenten autonoom met andere AI-agenten praten. Ze roepen elkaars API's aan en sluiten zonder menselijke tussenkomst contracten.
En intussen bouwt Amerika Project Mecca, toch?
Klopt, dat zijn gigantische datacentra, speciaal voor AI, aangedreven door mini-kernreactoren. En in het Midden-Oosten en Azië zie je nieuwe allianties tussen bijvoorbeeld Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan.
En wat doen wij in Europa?
Wij debatteren over chatcontroles en of er een watermerk op een door AI gegenereerd plaatje moet.
Het is pijnlijk. Dus die Agentic Swarm, dat is een autonoom AI-netwerk dat supply chains controleert, de markten beheert en misschien zelfs militaire drones aanstuurt. En omdat die beslissingen miljoenen keren sneller gaan dan onze hersenen,
komen wij in de val van nood niet zomaar even de stekker eruit trekken. Een algoritme heeft al 3 stappen vooruitgedacht voordat wij überhaupt een prikkel hebben verwerkt.
De oplossing die Van Linda hiervoor aandraagt is een vorm van radicaal pragmatisme. Hij noemt het de typisch Nederlandse koopmansgeest of het principe van gedogen.
Ja, en dat is een heel sterke metafoor. Wie onder de zeespiegel leeft, gaat niet principieel zitten debatteren over de herkomst van het materiaal als de dijk doorbreekt. Je bouwt gewoon het systeem dat nu houdt.
Ja, het is alsof we aan het kibbelen zijn over de kleur van de gordijnen, terwijl de bovenverdieping in de hand staat. Maar wacht even. Betekent die koopmansgeest omarmen niet gewoon dat we al onze ethische principes definitief bij het grofvuil zetten? Geven we ons dan niet gewoon over?
Nee, het doorbreken van je eigen idealisme is in deze context geen verraad, stelt de analyse. Het is simpelweg een overlevingsinstinct. Je kunt geen principes handhaven als je geen speler meer bent op het bord.
Dus we moeten meedoen om überhaupt nog invloed te hebben.
Precies. We moeten de beste wereldwijde tools accepteren om onze eigen onafhankelijkheid en efficiëntie zeker te stellen, in plaats van onszelf principieel op te sluiten in een fort van papierwerk.
Dat is een heel helder, zij het confronterend perspectief. Tijd om dit allemaal even samen te vatten. We hebben vandaag echt een behoorlijke reis gemaakt.
Dat kun je wel zeggen.
We begonnen bij die muntjesautomaten in Berlijn en de paradox van onze privacy. Toen doken we in de harde realiteit van DeepL, die gedwongen naar Amerikaanse servers verhuisde.
En we keken naar de uitbuiting van Keniaanse clickworkers in de zogenaamd schone AI-industrie.
Ja, en uiteindelijk eindigden we bij die ongekende, haast onbevattelijke snelheid van de naderende Agentic Swarm. Dus, als jij straks, nadat je dit hebt beluisterd, gedachteloos door je feed scrolt of even je OV-kaart voor een lezer houdt, besef dan dat je onderdeel bent van een immense, onzichtbare, wereldwijde architectuur.
Een architectuur die echt niet gaat stoppen of pauzeren, puur omdat de Europese regelgeving dat voorschrijft.
Inderdaad. Voor we afronden wil ik je nog 1 prikkelende gedachte meegeven. Iets om op te kauwen. We hadden het net over die AI-agenten die in milliseconden autonoom contracten sluiten.
Ja, de Agentic Swarm.
Stel je nou eens voor als een onderdeel van die zwerm op eigen houtje met jouw budget een dubieuze beslissing neemt of zelfs razendsnel een concurrent overneemt terwijl jij slaapt. Van wie is dat overgenomen bedrijf dan eigenlijk de volgende ochtend?
Ja, wie is er dan juridisch verantwoordelijk?
Dat is de grote vraag. Dit is een compleet nieuw soort ethiek, een wereld waar letterlijk nog geen enkel wetboek op is voorbereid. Dat is misschien iets voor jou om eens rustig over na te denken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende diepgaande verkenning.